Dus dan zet ik mijn wekker op 7:15. Die zet ik dan uit. Dus ik heb beweging, ik heb interactie met dat ding. Dan sta ik 5 minuten later op. En dan nog zie ik later in mijn log dat ik 20 minuten na dat moment pas ben wakker geworden. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en dit is wel een bijzondere aflevering van de podcast. Mm-hmm. Want ik zit hier met Arnoud. Nou, die kennen jullie ook wel.
Hoi.
En ik zit hier met Erik van Ballengooien.
Hoi.
En Erik van Ballengooien ken je waarschijnlijk wel als een van de redacteuren bij Hardware Info. Wat we altijd jarenlang de buren hebben genoemd. En voor mensen die de site van Tweakers niet in de gaten hebben gehouden de laatste dagen, dan heb je dus het nieuws gemist dat Tweakers en Hardware Info de handen in één hebben geslagen, redactioneel gezien. En dat we eigenlijk stiekem al achter de schermen iets meer dan 2 weken, maar nu ook per dinsdag 1 redactie vormen. En dat we met die grotere redactie ons helemaal op Tweakers gaan richten. En dan niet Tweakers misschien zoals het de laatste tijd was of de laatste jaren, maar echt een aangescherpt Tweakers waarbij we echt hebben gezegd dat we ons nog meer willen focussen op echte techliefhebbers, zeg ook maar echte nerds, mensen die tech tof vinden, op de hoogte willen zijn, alle producten zo goed mogelijk getest zien. Dus dat is superleuk. Dat zit al een tijdje in de pijplijn. Dat wisten wij allemaal achter de schermen allemaal. Maar sinds dinsdag is dat ook bekend. Dus luister je deze podcast en denk je, wat? Dat had ik nog niet gezien. Ga even naar Tweakers en check het artikel erover. Daar leggen we het allemaal in geuren en kleuren uit.
En, leuk dat we het eindelijk kunnen zeggen, Wout. Want we hebben het natuurlijk lang onder de pet moeten houden.
Ja, sterker nog, ik denk dat vanuit het Tweakers management, om het zo maar te zeggen, zijn we hier al een jaar mee bezig. Dus dit zat er al heel lang aan te komen. Dus en tof, we hadden meteen gisteravond na de launch van, daar gaan we het ook zo over hebben in de highlights denk ik, nieuwe Ampère videokaarten van Nvidia, hadden we meteen een uitgebreid achtergrondverhaal, 11:00 PM, echt kudo's aan Reinoud en Thomas. 2 van de nieuwe gezichten die je dus, waarvan je artikelen op de site gaat zien, die je ook terug gaat zien in video's, die ook gaan aanschuiven in deze podcast. En woensdag hadden we een mooie vergelijking van een 9B550 moederbord. Ik denk dat de laatste moederbordvergelijking was in ieder geval een paar jaar geleden.
Liepen Flintstones nog rond op de aarde toe? Dat was lang geleden.
Fred en Barney vonden die heel leuk destijds. Die had nog gereageerd. Dus dat even in de notendop. De podcast gaat gewoon lekker door. Ook gewoon deze week. Dus we hebben highlights en een hoofdonderwerp. Maar met als eerste nieuwe persoon hier Erik. En je gaat de andere mensen ook zeker nog in de podcast horen. Maar om maar gewoon ook dingen lekker normaal te houden. Arnoud, wat is jouw highlight deze week?
Mijn highlight is twee verschillende dingen die eigenlijk dezelfde dingen zijn. Dus laat ik beginnen met een ontwikkeling in de markt. En dan bedoel ik de telefoonmarkt, want deze week, woensdag om precies te zijn, dus dat is gisteren als je het luistert op het moment dat dit uitkomt, kondigde ZTE een nieuwe telefoon aan. En dat is normaal niks om te noemen in de podcast, want dat doen ze ongeveer elke 2 weken. Maar dit is wel een heel bijzonder model, want deze Axon 20 5G... is de allereerste telefoon die mensen daadwerkelijk kunnen kopen, Chinees in dit geval, komt nog niet naar Europa, met een camera achter het scherm. Dat is een technologie waar, denk ik, heel veel mensen al best wel een paar jaar op zitten te wachten, sinds het verschijnen van de notch en daarna natuurlijk het gat in het scherm, was dit de volgende logische stap. En Oppo had het al...
Maar zien we al 2 jaar lang, ongeveer 1,5 jaar lang, proto-dingen wel langskomen.
Ja.
Maar hebben ze ook iets gezegd over wat voor kwaliteit ze menen te leveren hiermee? Want wat ik meekreeg over die prototypes was toch, ja, het kan. En je zet dan daar waarschijnlijk eens een OLED-paneel en zet dan de pixels uit. En dan ga je door dat raster heen fotograferen. Maar ja, het is alsof je zeg maar door dat je 5 bomen voor je hebt staan en wil fotograferen wat erachter staat.
Ja, en dat is zeg maar, dat is een van de zorgen die je kan hebben. De andere is, hoe ziet het scherm eruit op die plek? Want je hebt zeg maar niet de backplate die het scherm op andere plekken wel heeft. Dus dat zijn de 2 dingen waar ik me ook het meest zorgen om maak eigenlijk. Ik denk dat de fotokwaliteit relatief wel meevalt. Want de meeste frontcamera's, laten we eerlijk zijn, zijn echt niet de beste camera's op een telefoon.
Dat klopt.
Dus als je daar iets op inlevert, ja, ik denk niet dat heel veel mensen dat erg vinden. Zeker niet als je dan een scherm hebt waar geen gat of notch in zit. De andere kant, daar geven mensen denk ik wel om. Op het moment dat er een soort van verkleuring is rond de plek waar de camera zit, ja, dan is dat heel vervelend. En van wat ik tot nu toe heb gezien, lijkt het mee te vallen, maar ik moet het nog maar zien. Maar de reden dat ik dit wil bespreken is eigenlijk nog veel dichter bij huis. Dat is niet dat deze telefoon er nu is, dat is heel leuk. Maar ik vroeg me af waar deze techniek heen gaat. Want een van de dingen waar ik nu op dagelijkse basis tegenaan loop, is als je aan het videobellen bent, en wij zijn op dit moment ook aan het videobellen natuurlijk, dan kan je iemand aankijken door naar je camera te kijken. En dat is heel raar, want dan kijk je niet echt iemand aan. En wat ik dus zou willen, is dus een scherm met camera's erin, en dat die camera's dan corresponderen met de persoon die je op dat punt in het scherm hebt. Zodat als je iemand aankijkt op het scherm, dankzij die camera achter het scherm, dat je dan ook daadwerkelijk iemand aankijkt. En dat je dus elkaar letterlijk aankijkt door het scherm heen. Dat lijkt me de volgende fase in videobellen. Nu nog toekomstmuziek. En dat moet ook met software moet dat helemaal goed geregeld worden. Dat is heel ingewikkeld, ik snap het. Maar dat is wel wat ik wil. Want dat is een van de dingen die je mist als je gaat videobellen ten opzichte van een fysieke ontmoeting. Is dat je geen oogcontact kan maken op de normale manier. Namelijk door iemand aan te kijken. Ik wil dat dat ook digitaal kan. Nou, dat is eigenlijk...
Eigenlijk gewoon het effect van een soort van autocue die ze bij het journaal ook gebruiken. Dan kijken ze eigenlijk ook de lens in, maar tegelijkertijd zien ze wat ze willen zien. En, maar ja, ik snap wat je bedoelt. Maar dan zou je heel veel camera's achter die schermen moeten doen. En voor mij heb ik ook wel oplossingen al gezien. Dat zit dan meer van, weet je, de Google-oplossing altijd. In plaats van, je gooit de hardware tegenaan, gooi er gewoon machine learning tegenaan. Dan ben je er ook. We kunnen ook gewoon jouw ogen real-time analyseren. En dan gewoon zorgen dat je pupillen altijd de lens in kijken. Ben je er ook.
Dan is het aan één kant gefixt, maar aan de andere kant niet. Want als ik dan jou aankijk, dan kijk ik dus automatisch niet naar de camera. Dus dan, nee goed. Ik weet niet precies of je dat goed zou kunnen aanpassen, maar misschien werkt dat. Hè? Wie
weet. Mijn eerste oplossing zou kunnen zijn om die camera die ze nu achter het scherm gaan stoppen, om die alvast op 2/3 van de hoogte van het scherm ongeveer te stoppen. Dat als je verticaal aan het videobellen bent, dat je dan in ieder geval in de buurt zit.
Ja, maar ik denk dat ze
misschien een klein zwart stipje op iemand zijn neusbrug dan op het moment dat de camera aan moet staan, maar dat zou moeten kunnen.
Maar ik gok dat ze hem toch weer gaan boven helemaal tegen de rand aan zetten, Arnoud, of niet?
Ik ben bang van wel, ja. Dat is inderdaad de plek waar ZTE hem heeft gestopt. Maar dat zegt niks over hoe het in de toekomst gaat natuurlijk. Dat is, want we hebben ook allemaal van die optische vingerafdrukscanners achter het scherm. Dat is in feite ook een cameraatje. En die kan ook op diverse hoogtes zitten. Dus ik denk dat het hier ook kan.
Ja, ik zit even te denken, wat hebben we hier wel in het verleden over geschreven? Je hebt natuurlijk de pop-up selfie camera gehad en de flip-over camera. En toen zie je ook wel eens reacties bij ons van, ja, stop er helemaal geen camera in. Ik gebruik dat ding nooit. Erik, ben jij een regelmatig selfie-nemer?
Ik moet zeggen van wel. Als je mijn Insta ziet, zie je genoeg foto's van mezelf ook voorbij komen. Dus ik maak mezelf daar wel degelijk schuldig aan. En ik denk ook wel dat op de manier waarop je telefoon in de hand houdt als je selfies maakt, vraagt ook eigenlijk wel dat die aan de zijkant zit. Want zeker als je een selfie maakt, wil je hem ook wel eens aan de voorkant beetpakken. En als de camera dan in het midden zou zitten, waar we het net over hadden, om dan beter elkaar aan te kunnen kijken, dan zit je hand er feitelijk voor.
Ja.
Dus elk voordeel heeft zijn nadeel, denk ik, ook hier.
Maar dit is weer dus de volgende stap in die kweesten naar de bezel-less phone, waar volgens mij nog steeds geen enkele consument hard om geschreeuwd heeft. Maar designers van telefoons die hebben om een of andere reden jaren geleden besloten, het ergste wat er bestaat is een telefoon met randjes.
Nou kijk, nee, ik vind het wel, ik bedoel, jij maakt er een grapje van, maar het is natuurlijk wel zo dat als je nu een telefoon ziet van 3-4 jaar geleden, dat je wel denkt, oh, dat ziet er wel een beetje ouderwets uit. Met die bezels en met die randjes en met het 16:9 scherm. En dat is natuurlijk wel waarom het te doen is. Dat je duidelijk ziet dat iemand een nieuwe telefoon heeft. Want dat is een van de redenen waarom mensen nieuwe telefoons kopen. Zodat iedereen ziet dat je een nieuwe telefoon hebt.
En als ze aan de achterkant ziet, dan niet. Standaard diezelfde techniek gaan doen wat OnePlus op CES dit jaar had laten zien. Die had van het elektrochromatisch glas, dat je dan stroom erop zet en dat dan de camera's verdwijnen. En dan ben je helemaal incognito. Dan zie je frontcam niet meer en je camera-eiland met 38 achtercamera's niet meer.
Als je zelf nog maar wel kan zien wat er voor en de achterkant van je telefoon is dan. Dat wordt dan ook moeilijk.
Met foldables, alles is alles. Je vouwt hem gewoon om. Dus,
alles is alles, wauw.
Ja, wanneer komt deze uit, Arnoud?
Deze komt dit najaar al uit. Alleen dus in China. Maar naar het schijnt komt Xiaomi volgend jaar. Met dit soort telefoons. En ik denk dat andere fabrikanten ook wel snel zullen volgen. In elk geval om te experimenteren. En dan gaan we kijken hoe het verder gaat. Ik denk dat in eerste instantie gericht is op mensen die de frontcamera inderdaad niet zoveel gebruiken. En die het dus niet zo erg vinden om het niet te zien.
Ja.
Ook als de kwaliteit minder is. Maar ik had dus nog een andere highlight die enigszins gerelateerd is, maar toch niet gerelateerd is. Je kan je vast nog wel herinneren dat ik een paar weken terug vertelde over mijn eBay-avontuur, waarbij ik een iPhone 11 had gekocht, dacht
ik. Een kat in den zak.
En dat bleek een kat in de zak. Want het was een dummy telefoon. Ik, ik kan hem nog eens laten zien in de hoop dat we deze keer beeld bij de podcast hebben. Dat was deze. Schitterende ding met een soort van metalen...
gewoon gewicht erin.
Ja, ja, gewoon een gewicht erin om het hetzelfde gevoel te geven in de hand. En denk je dat een ezel zich twee keer zou stoten aan dezelfde Arnoud. Steen?
In jouw geval eigenlijk niet. Ik zat je wel hoog in.
Ik heb weer een iPhone op eBay gekocht.
Maar is die ook weer fake?
Nou, daar wilde ik dus over vertellen. Deze keer heb ik wat voorzorgsmaatregelen genomen. Dus ik heb hem gekocht bij een bedrijf. Ik had dat bedrijf ook opgezocht. Het is een echt bedrijf die handelen in... Die doen in reparaties en zo. Dus die kunnen telefoons hebben en die refurbished verkopen. Dus dat leek me heel logisch. Dus dit vertrouwde ik wel. Het pakketje kwam afgelopen zaterdag binnen. En ik kreeg ook zo'n melding van... Hey, we hebben een pakketje voor je, maar die past wel door de brievenbus. Ik dacht, hè? Een nieuwe telefoon door de brievenbus. Maar inderdaad, ze hadden alleen een soort bubbeltjes envelop gepakt. Daar de telefoon in geschoven. En dat past dus door een brievenbus heen. En het is, ik zal je maar uit de spanning weglaten. Het is deze keer een echte telefoon die echt werkt.
Nou, ben ik toch wel blij.
Het scherm heeft het ook overleefd?
Het scherm heeft het ook overleefd. Ik heb hem hier voor me liggen. Hij is helemaal heel. Maar raad eens, Wout. Wat voor telefoon is het, denk
je? Een iPhone, toch?
Het is een iPhone. Maar wat voor een?
En je had volgens mij, jouw kat in de zak was een iPhone...
11.
11?
Ja.
I don't know, weer een 11?
Nee. Ik heb gedacht, ik wil wel een iPhone, maar ik heb nog eens goed gekeken. En het is echt mijn secundaire telefoon. Foto's maak ik met mijn Pixel 2. Die voldoet nog prima daarvoor. Die is ook nog voldoende snel. Dus ik wilde gewoon een telefoon
iPhone 8.
Die niet stuk zou gaan. Bijna. Het is een 7.
Damn.
Het is een 7. Maar
en nou weet ik dat Apple echt goed is met support. Maar hoe lang ga je hier nog support op krijgen?
Ik denk 2 jaar. Dat was mijn inschatting in elk geval. Dat er minimaal 2 jaar in zit. Misschien nog wat extra maandjes erbij. Dus ja, hij kostte ook £110. Dat is, Wout, jij kan ponden goed omrekenen.
Kan ik dat?
20, ben je dan 130
tijdje
euro.
Niet, een tijdje niet in Engeland geweest. Ik weet niet waar die zoiets. Op staat. Maar het is niet veel geld inderdaad voor een telefoon.
Nee.
En hoe is de accu, Arnoud? Heb je daar naar gekeken?
Daar heb ik zeker naar gekeken. Dat was een van de dingen waarom hij relatief laag geprijsd was. De verkoper zei erbij van ja, de accu is mjemwe. Maar goed, als je hem niet al te intensief gebruikt, dan kun je er een...
Het waren de exacte doen. Woorden. Mjemwe. Dat is de technische
nee, dat waren
benaming.
Niet de exacte woorden. Hij noemde er een percentage bij, want dat kun je doen op iPhones. Hè. Volgens mij zit hij op 76% of zo van zijn maximale capaciteit. Dus als je rustig aan doet, doe je er een dag mee, zei hij. Ik haal er 2, want ik doe echt heel rustig aan met dat ding in idle. Verbruikt een iOS-device immers niet zo heel veel. Dus, maar op een gegeven moment zal ik die wel moeten gaan vervangen, ja. Maar dat is niet zo erg, dat is een paar tientjes.
En dat vind je stiekem best leuk?
En dat vind ik nog wel leuk ook, ja. Ik kijk daar naar uit.
En je hebt weer een vingerafdrukscanner. Je hebt nog steeds een vingerafdrukscanner. En ik kan wel zeggen, met mijn Pixel 4 XL... ik had van het weekend op een paar plekken mondkapjes op. Je hebt er niet zo heel veel aan, dat hele face unlock. Ja, je zou hem opnieuw kunnen trainen, maar nee.
Dat was inderdaad een overweging voor me. Want een van de dingen waar ik de iPhone SE de hele tijd voor heb gebruikt... is betalingen. En dat werkt echt heerlijk met Apple Pay. Het is vreselijk dat ik locked in ben, maar... Zo werkt het wel. Maar met iets als Face ID dacht ik... ja, als er een mondkapjesplicht komt... dan heb ik toch problemen in alle winkels en zo. Dus dat dacht ik wel van... nou, dat is wel een klein voordeel inderdaad.
Ja, maar ik vind het ook wel interessant... heel klein bruggetje... dat dus de Pixel 5 hoogstwaarschijnlijk... bijna wel zeker... weer terug gaat naar een vingerafdrukscanner. Natuurlijk, dat wordt waarschijnlijk een goedkopere telefoon. Maar ik kan me voorstellen dat Google denkt... ja, we kunnen zo'n heel grid aan IR-lasers... en extra camera's en sensoren erin gooien... voor een hele mooie geavanceerde face unlock. Maar als het komende jaar... het nog normaal blijft om veel met zo'n ding op te lopen, vooral in de VS, dan heb je als gebruiker het niet verdraaid veel aan.
Nee, en het is in de Android-wereld is het natuurlijk ook echt vrij zeldzaam, die face unlock met...
Vertel mij wat. Ik zat er maar te wachten met mijn geïmporteerde 4, wanneer ze eindelijk een keer dat ding gingen ondersteunen. Ik had wel laatst door in de bol.com-app, daar moest ik inloggen en op een gegeven moment dacht ik, nou, dat moet ik maar weer gaan handmatig inloggen. En toen gaf hij zo'n prompt van, oké, ik heb je herkend. Dus toen was ik helemaal blij dat ze de goede API gebruikten. Maar voor de rest is dat inderdaad nog... het is niet echt aangeslagen.
Nee, inderdaad.
Nou Erik, wat is jouw eerste highlight die jij hebt meegenomen?
Ja, ik heb gelijk een highlight uit de oude stal van HWI... om het zo maar te noemen, meegenomen. Nee, dat is gekheid, want dit zou sowieso op Tweakers ook aandacht hebben gekregen tot nu toe. Maar gisteravond, omdat we dit op woensdag opnemen, lanceerde Nvidia de nieuwe GeForce RTX 3000 serie. Daarvan wisten we uiteraard dat het eraan zat te komen. Maar ik denk dat wat we aan prestaties voorgeschoteld hebben gekregen en ook wat we nu aan eerste helemaal onafhankelijke benchmarks kunnen we niet noemen, maar wat we op het internet hebben zien opduiken aan eerste prestaties, is het toch echt best wel overweldigend wat ze hier weer mee neerzetten.
Ik vind twee dingen overweldigend. De prijs van het topmodel, de 3090, want die gaat volgens mij rond de €1500 kosten.
1550 is de adviesprijs voor de Founders Edition.
En dat is natuurlijk, ja, dat zit een beetje in die oude Titan-sfeer. Dat is gewoon wat de gek ervoor geeft. Maar die 3080, die gaat voor mij €719 kosten. Precies. Wat op zich...
Ja, okay, nog steeds een hoop geld.
Ik ga niet zeggen dat het goedkoop is, maar als je kijkt wat een 2080 Ti kost en dat soort dingen, is dat scherp geprijsd. En die moet volgens Nvidia volgens mij twee keer zo snel zijn in de optimale omstandigheden als een 2080. Of Ti zelfs in sommige omstandigheden. Dat is gewoon een verdubbeling in performance.
In twee jaar.
Dat zien jaar? We niet heel vaak inderdaad. En dan niet een enorme price hike erbij. Dus ik wat Erik zegt, de benchmarks die naar buiten zijn gekomen, Nvidia heeft zelf al naar buiten gebracht. En Digital Foundry heeft wat games mogen testen op resoluties die gedicteerd werden door Nvidia.
Ja, en ook games die door Nvidia aangewezen waren als waar ze mee aan de slag mochten. En ze mochten ook geen echte FPS'en laten zien, maar wel prestatiewinst procentueel ten opzichte van de 2080. Want ze waren dus met een 3080 aan de slag gegaan. Ja, en dat bedoel, we zagen afhankelijk van wat er gedraaid werd toch wel prestatiewinsten van 75 tot en met ruim 90%. En dan niet alleen met RTX aan, want dat was op zich wel te verwachten dat dat een stap zou maken. Maar ook zonder RTX, zonder raytracing en ook zonder DLSS, dus zonder die manier om eigenlijk een soort upscaling toe te passen. Is die performance winst, voor zover het nu lijkt, is die er toch echt wel heel significant?
Ja, en nogmaals, het meest bijzondere vind ik dat dan afgezien van die 3090, de prijzen die ze er tegenover zetten. En wat je vaak ziet met dit soort dingen is dan, het is maar wachten wat dan de AIB-kaarten gaan doen. Dat ze zo'n targetprijs neerzetten. Ik kan me voorstellen dat ze bij AMD toch ook even dachten, oeps. Die hebben natuurlijk eigenlijk de laatste twee jaar geen echte high-end kaart gehad. Boven de nu laatst dan de 5700 XT. Ze komen met Big Navi, codename. Wat ook een beetje voor moet beduren wat in next-gen consoles gaat zitten. Maar die moeten echt vanaf wat ze nu hebben voor de desktopmarkt, moeten ze dus meer dan twee keer in performance vooruit.
Ja, dat wordt nog lastig. En het is niet alleen vervelend voor AMD. Ik denk dat mensen die net nog een RTX 20-serie videokaart hebben gekocht voor de volle prijs, dat die zich ook even achter de oren komen.
Nou, inderdaad.
Want de tweedehandsmarkt daarvoor, die start natuurlijk meteen enorm in.
Ja.
En we hoorden eerder ook al geruchten dat eigenlijk de 20-serie al end-of-life zou zijn. Nou, dat kan je ook wel begrijpen als je deze prijsstelling ziet. Want het is niet dat Nvidia die dingen nu voor 30% minder of zo nog gaat verkopen. Want het lijkt erop dat het dus inderdaad gewoon echt game over is voor de 20-serie hiermee.
Game over, ja.
En natuurlijk dat die 20-serie, dat was natuurlijk de eerste met RTX, met die RT-cores voor hardwareversnelling van raytracing. En nou, wat ze bij Nvidia ook zeggen, dat ze daar ook echt wel een grote stap mee gemaakt hebben. Dus waar die 20-serie zo'n eerste generatie product was, ja, en je kan het aanzetten, maar je krijgt een hele grote performance hit. Is nu ook het idee dat dan misschien met deze kaart, als je het aanzet, dat je dan een iets mindere performance hit krijgt. Dus het voelt echt als een, ja, weet je, je hebt dan de eerste generatie raytracing kaart en dat ze nu het een stuk beter op de rails hebben zitten. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zag het. En ik zag meteen, zat ik voor mijn eigen situatie te denken van, oeh, vooral die 3080, dat vind ik echt wel, nogmaals, het is niet weinig geld.
Ja, die 3090, die is uiteraard nog weer sneller, maar dat is niet twee keer zoveel. Hij kost twee keer zoveel, maar niet twee keer zo snel. En die is het geld dan dus ook voor vrijwel niemand waard waarschijnlijk. Maar ik ben ook erg benieuwd naar die 3070.
Dat ding heeft 24 gig aan videogeheugen.
Ja,
dat is meer dan veel mensen in hun desktop of laptop hebben. Of hel, als ze een desktop en laptop hebben, tellen bij elkaar op en je komt misschien naar 24 gig.
Ja, nu is geheugen natuurlijk wel echt spotgoedkoop op dit moment. Dan zit hier wel ook weer een nieuw GDDR6X geheugen op. Dus dat zal vast niet heel goedkoop zijn. Maar ik ben ook erg benieuwd naar wat die 3070 in de praktijk gaat doen. Want die is met net iets meer dan €500. Ik bedoel, het blijven allemaal high-end kaarten voor serieus veel geld. Maar dat is toch ook, dat is in potentie ook denk ik echt een interessant apparaat.
Maar Erik, hoe komt het nou dat Nvidia zoveel winst lijkt te hebben geboekt in die korte periode? Twee jaar is het sinds de RTX 20 serie?
Ja, ze hebben een aantal veranderingen doorgevoerd. En als je naar het specslijstje van Nvidia kijkt, dan valt één ding heel erg op. En dat is het aantal CUDA-cores. Want dat was bij de 10-serie waren dat er iets meer dan 4000. Ze claimen nu meer dan 10.000. Daar zit toch een klein addertje onder het gras. Want ze rekenen nu FP64 units. Die rekenen ze nu kennelijk dubbel als... althans, die rekenen ze nu dubbel als FP32 units. Dus wordt eigenlijk dubbel geteld. Maar als je dan kijkt, is het nog steeds ruim 5200 CUDA cores wat er nu in zit. Dus dat is echt wel een significante verbetering. Ook dat GDDR6X geheugen wat ze nu gebruiken, heeft eigenlijk per kloktik een 2 keer zo hoge bandbreedte. Dus het geheugen is gewoon, en de geheugenbandbreedte is een echt heel goed stuk toegenomen. Daarnaast PCI Express 4.0, nou ja, dat moeten we gaan zien wat dat brengt. Maar ook iets wat daarin zit, wat ze RTX IO noemen. Dat is een mogelijkheid om gelijk data vanaf een snelle NVMe SSD, zonder tussenkomst van de CPU, naar het geheugen op de videokaart te brengen. Want we zitten inmiddels in de grappige situatie dat geheugen en ook de geheugenbandbussen die in de PC zitten, dus met NVMe, dat die zo snel zijn dat data die uit dat geheugen moet worden geladen, dus vanaf een SSD, dat het meer tijd kost om dat door de CPU te laten uitpakken dan dat het kost om het te transporteren. Mm-hmm. Dus door dat nu gelijk naar de GPU te brengen en daar op de GPU te laten uitpakken, claimen ze daar ook enorme tijdswinst. Onder andere dus met bijvoorbeeld textures en dat soort dingen.
En natuurlijk 8 nanometer van Samsung, waar ze dit op bakken. Het was volgens mij 12 nanometer de voorgaande generatie, wil ik zeggen. Of niet zoiets. Maar in ieder geval weer een kleine
procedé. Dat is ook weer allemaal verbeterd inderdaad. Dus het zit op verschillende punten. Maar wij dachten dus met name vooraf dat het heel erg, dat die raytracing performance met name verbeterd zou zijn. Maar dat lijkt in eerste instantie nu dus echt veel breder te zijn.
En heb je want dat deze kaarten eraan zaten te komen, dat was wel bekend. Had je zoiets zien aankomen, Erik? Dat het zo'n sprong zou kunnen zijn?
Nee, ik had dat niet verwacht persoonlijk. Want ik vond de stap van 10-serie naar 20-serie, behalve dan dat RTX werd toegevoegd, eigenlijk een klein beetje lackluster. Terwijl dit, nou ja, nogmaals, we moeten dus nog wat slagen om de arm houden. We hebben de kaarten zelf nog niet. Maar dit is toch echt wel leuk. En ook wat ook tof is vanuit mijn eigen invalshoek vanuit de tv-hoek, is dat hier nu ook HDMI 2.1 op zit. Dus dat je zo meteen ook als je
4K 120
naar je televisie. En als je een mooie OLED hebt in het groot, dan is dat natuurlijk ook wel heel prettig.
Nou, ik zag een opmerking bij ons op de Slack, die 48 inch OLED van LG. Dat kan een hele leuke gaming monitor worden gewoon.
Ja, en de grap is
voor PC-gamers.
Op de CES begin dit jaar verklapte Nvidia en LG dit ook al een klein beetje in de hotelsuite waar we bij stonden. Want toen hadden we het over HDMI 2.1 en dat we daar eigenlijk nu nog niks aan hadden. Althans, dat was mijn opmerking. En toen zei die man van LG, die zei toen ook, ja, maar dat gaat deze zomer veranderen met de nieuwe GPU's. En die man van Nvidia, die slikte toen bijna zijn tong in. Maar het was het dus al wel, dit zat er al een tijd aan te komen. En het is echt goed nieuws, denk ik. Want het maakt toffe tv's, dus ook in één keer hele toffe monitoren.
Game tv's, inderdaad. Hey, daar even een bruggetje naar mijn highlight, want daar vind ik het ook interessant voor. Ik heb natuurlijk al veelvuldig gepraat over mijn VR-bril, de Oculus Quest, die ik sinds een aantal maanden ook aan de PC kan hangen. Of trouwens wireless kan gebruiken. En ik zat toch een beetje, ik heb hem toen aangeschaft uiteindelijk ook vanwege de lockdown. En ik wilde wel wat binnen anders kunnen gamen. Dat zijn een beetje dan de Quest-achtige games,
Fit
de Beat Sabers.
Was natuurlijk ook een reden om te kopen of niet?
Fit blijven. Toen kwam het koppelen aan de PC. Nou, Erik en ik hebben al regelmatig redelijk wat uren doorgebracht in virtuele race-circuits. tegen elkaar. En toen kwam voor mij echt de grootste eye-opener voor de potentie toch wel. Dat was Half-Life Alyx. Echt een complete first-person shooter game op de PC. Goed verhaal, toffe story, goed uitgewerkt. Die heb ik onlangs uitgespeeld. Ik moet heel erg zeggen, ik had hem een paar weken laten liggen, omdat ik niet meer verder durfde. Het is eigenlijk best wel een horror game en het hele VR-aspect maakt dat nog veel erger. Dus op een gegeven moment was er een missie en dan moest je een groot gat in de grond inspringen waar geen licht was. En je wist wel, het zit vol met aliens. En ik had zoiets,
ja, dit doen we even niet.
Ik kan ook een rondje gaan racen gewoon, hè. Dus ik bedoel, zo, je hebt van die jumpscares dat je gewoon je hart eventjes voelt springen, zeg maar. Anyway, dat uitgespeeld. Maar dat overtuigt me wel van, zeg maar, de potentie van een echt goede first-person shooter in VR. En wat is nu aangekondigd? Medal of Honor VR. En sowieso zijn veel van die Tweede Wereldoorlog shooters nu een beetje terug naar hun roots. Wel natuurlijk een tijd lang met Call of Duty en andere games. Al die futuristische dingen. Nou, er komt nu een nieuwe Call of Duty aan. Dat is dan meer de Vietnam era. Maar de Medal of Honor gaat er echt gewoon terug naar begin 20e eeuw. En dan dus helemaal een first person ervaring in VR. En daar kijk ik dus echt enorm naar uit. Misschien moet ik daar zelfs wel een 3080 voor kopen. Who knows? Om dat helemaal goed te laten draaien.
Dat vraag ik me af. Ik heb het ook naar want ze hebben een trailer van de week vrijgegeven. En als dit een 2D game zou zijn, dan zou je op basis van de trailer was uiteraard in 2D, want die moet je gewoon op YouTube kunnen bekijken. Dan denk je, we hebben betere graphics gezien in recente games. Dus ik denk dat, maar voor VR zeker heel erg tof. Maar ik denk dat dit best nog wel eens redelijk kan gaan lopen, gewoon op redelijk standaard hardware.
Nou, wat je zo natuurlijk altijd hebt met VR is dat ze en stereoscopisch moeten renderen. En als je het meeste detail eruit wil halen, dat begrenzend is natuurlijk ook je paneel en je bril, zeg maar oversampling en hoge resoluties renderen, veel anti-aliasing en dan terugsamplen. Dat werkt met VR best wel goed, maar dat is best een grote performance penalty om net wat meer scherpte te krijgen, zeg maar. En dat zet ik dus ook niet bij al mijn games aan. Maar als je wat meer rekenkracht hebt, weet je tenminste dat paneel wat in je bril zit compleet benut. Maar ik zie het al helemaal voor me en ik hoop dat ze ook lekker veel stealthy dingen, weet je, dat heb je vroeger ook in die games. Dan moest je bij de nazi-commandant binnensluipen en dan een document hebben of zo. Nou, ik zie helemaal voor me dat je in VR inderdaad achter de bank hurkt, omdat er net een patrouille langskomt en dan hoor je daar wat Duitse stemmen en weet ik niet wat.
Nou, ik las ook dat de makers, die hadden ook gezegd dat ze echt een nieuwe manier van multiplayer, ze gaan deathmatch en team deathmatch en sabotage modus komen erin voor multiplayer. Maar dan wel met elementen die echt uniek voor VR zouden zijn. En dat betekent dus inderdaad ook dat je kan bukken en dingen kan oppakken die in de ruimte liggen en kan gebruiken wat kennelijk dus minder makkelijk voor de hand zou liggen in een normale multiplayer op een scherm. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat zijn. En volgens mij gaan ze daar tijdens Facebook Connect half september.
Oh ja, want het is van Facebook. Ja, dat is waar ook. Je vergeet het soms.
Ja, dat is wel jammer. Dat is wel, het is onwijs tof, maar het is wel Oculus only. Dus het is echt een titel die je alleen straks op een Oculus headset kan gaan spelen.
Nog wel. En we zien natuurlijk vaak met dat soort dingen weet je, als dit nu even nodig is om een soort impuls ook voor die gameontwikkelaars te hebben, ook financieel. Nou, prima, als we ons hiermee door de slump heen kunnen werken die toch in de VR-markt ontstaat, vooral voor PC-VR, toch die even van, wanneer zet het nou echt door? Nou, als Facebook daar gewoon geld op kapot branden en uiteindelijk over 2 jaar de andere headsetmakers daar ook van kunnen profiteren, dan vind ik dat prima. Want er gebeurt alsnog toch wel, weet je, we hebben vaak een discussie, is het nou echt een ding? Breekt het nou door? Is het voor iedereen? Ja. Komt er een moment dat eigenlijk iedereen de stekker eruit trekt, dat ze zeggen, het wordt het toch niet.
Ik had denk ik wel een beetje hetzelfde als jij dat voor Alex, voordat Alex uitkwam, had ik wel zoiets van, dat VR, het is nu al zo lang een belofte. Ik ben er eigenlijk wel een klein beetje klaar mee met elke keer dat diezelfde belofte voorgeschoteld krijgen. En racen, wat je zegt, dat is gewoon tof, maar dat is eigenlijk niet waar je het maximale mee uit VR haalt, want je zit toch stil in een stoel en ja, je kan om je heen kijken, maar het is niet de immersive wereld die VR mogelijk maakt. Maar ik heb hetzelfde als jij met Alex, dat is gewoon echt zo'n toffe game. En ook op basis van de trailer ziet dit er ook wel weer echt uit als een echte game met een flink verhaal en gewoon een grote wereld waarin van alles te doen is. Dus echt wel een triple A game die naar VR komt. En ik weet niet of er echt harde data beschikbaar is over de verkoopcijfers van Alex. Maar ik denk niet dat Valve daar inmiddels heel veel winst mee heeft behaald.
Nee, op Steam staat het wel echt hoog in lijst hoor. Als het op VR-games aankomt, dan
Ja, maar ze hebben natuurlijk ook veel weggegeven bij onder andere bij hun eigen headsets wordt die weggegeven. En dat die veel gespeeld wordt. Ik bedoel, volgens mij hebben ze geen, misschien dat ik het niet weet, maar volgens mij hebben ze geen exacte verkoopcijfers vrijgegeven. Maar ik hoop dus wel dat deze game ook een succes gaat worden. Dat er in ieder geval meer ook developers naar gaan kijken om echte A-klasse VR-games uit te brengen.
Ja, nee, want dit bewijst voor mij, dat deed Alex ook. Dit kun je niet even naren achter een computer, achter een scherm op je bureaustoel. Ik ben nog nooit zo ongemakkelijk geweest tijdens een spel, maar ook nooit zo er compleet ingezeten, nog nooit zo het verhaal ingezogen. En dat is toch een beetje die belofte, alsof je er echt bent. Ik heb het idee dat ze nu steeds beter leren, die ontwikkelaars, nu een paar generaties achter de rug hebben en wat tijd te kunnen stoppen om dat echt te benutten. Dus ik hoop gewoon veel meer van dit.
Ja, en ik ben ook heel benieuwd naar hoe die deathmatch-modus gaat werken. Want normaal, deathmatch op 2D is natuurlijk met name altijd heel erg vingervlugheid. Met heel snel draaien, springen, schieten. Daar is VR natuurlijk per definitie niet geschikt voor. Anders kun je, in ieder geval mij, kan je dan binnen 5 minuten misselijk opvegen als het allemaal heel snel draait. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat geïmplementeerd hebben. Hoe dat gaat werken als je met echte mensen dus aan het multiplayer.
Maar even een andere vraag over shooters in VR. Want je zegt over Alex al dat je daar veel meer in zit en dat het ook daadwerkelijk heel eng wordt en dat je dan zelfs niet durft te springen in een zwart gat. Maar hoe zit het dan met een Tweede Wereldoorlog shooter? Want als je dan heel erg immersive daar helemaal in zit, dan zit je dus in een Tweede Wereldoorlog wereld. Denk je dat het dan voor minder spelers geschikt zou zijn, omdat dat gewoon echt heel eng wordt dan? Of is dat helemaal niet aan de hand? Werkt het zo niet, denk je?
Nou, wat ik was vooral bij Alex wat eng was, om het zo maar te zeggen, was gewoon de spanning. En het feit dat, want dan ging je zeg maar een nieuw level in waar het heel slecht verlicht en je had alleen een zaklampje en je dacht van achter elke hoek kan een monster zitten.
Bij Alex staat ook heel erg dat donkere sfeertje. Dat komt in VR gewoon twee keer zo hard binnen als wanneer je dat op een standaard scherm kijkt.
Uiteindelijk speel je een level van een uur en kom je drie monsters tegen. Dus het zijn er helemaal niet zoveel, maar het is die constante spanning bij die game. Dat is een beetje dat horror idee, dat het dus altijd op de loer ligt. En het is allemaal heel erg donker. Dus op zich, als jij ik denk dat een Tweede Wereldoorlog VR game, kan dat soort missies ook hebben, maar dat kan natuurlijk ook op een slagveld. Is dat misschien veel meer buiten, open. Dus het is niet zozeer dat het altijd eng is en meesleept omdat het VR is, maar dat was ook een beetje de setting van Alex. Maar dat moeten we gaan zien, om wat voor soort, of dat inderdaad sluip- en spy missions worden, of dat het toch meer gewoon schieten.
Ik ben heel benieuwd of, zeg maar, of VR-shooters een heel ander soort psychische impact hebben, waardoor bijvoorbeeld ontwikkelaars de game wat minder eng moeten maken, of wat Erik zegt, dat je wat minder moet bewegen in deathmatches en dat soort dingen. Of dat het helemaal niet uitmaakt en dat gewoon de ervaring voor jezelf wat intenser wordt ten opzichte van een shooter spelen op een gewone 48-inch OLED-monitor op 120 hertz op 4K. Zoals normale
mensen doen.
Ja, wat je bij Alex natuurlijk wel echt zag, is dat er gewoon, er gebeurt, wat Wout ook al zei, er gebeurt minder. Dus het is niet dat er van zes kanten tegelijk monsters op je afkomen en dat ze in hordes komen. Het is goed geplaatst en daardoor heel spannend, maar het is wel gewoon allemaal wat minder fast-paced dan wat je van een normale first-person shooter.
Ik keek elke keer ook terug op een level en dacht ik, wat was het nou eigenlijk? Waar maakte ik me nou zo druk om? Want er zaten twee headcrabs en die waren op zich goed te zien. Oké, er was één schrikmomentje met een antlion, maar nou, dat viel eigenlijk omheen. Dat vind ik het briljante. Voor mij moeten ze ook echt met playtest gewoon best wel hebben moeten lachen ook als ze dat gedaan hebben. Want je ziet mensen super, weet je, ja, bangig en heel erg stapje voor stapje. Terwijl zij weten, ja, de komende 10 minuten ga je niemand tegenkomen, vriend.
Ja, volgens mij is dat ook de reden waarom ze deze game niet ook gewoon in 2D hebben uitgebracht. Ik bedoel, er zijn inmiddels wel hacks voor gemaakt. Maar ik denk dat Valve zelf dat ook natuurlijk ook wel eens zag, dat het in 2D is, die game echt een stuk minder spannend dan in VR.
Ja, maar in ieder geval voor mij dus, toen ik en dit zag en dit had gespeeld en er komen nieuwe first-person shooters aan, en dus mooie nieuwe RTX-kaarten. Ik vind VR ook echt wel, je ziet ook vaak, mensen een reden nodig om te upgraden voor hun hardware, hè, dat je een nieuwe game wil draaien. En ik merk nu alweer, en dat komt ook een beetje omdat ik die game net heb uitgespeeld en nog een beetje op de hype daarvan doorga, dat ik denk, goede VR-games zijn voor mij persoonlijk een reden om wel te kijken naar inderdaad goede hardware om op te gamen.
Nou, misschien is de tijd voor VR dan echt aangebroken.
Misschien wel. Aan ons zal het niet liggen, mensen als Erik en ik. Dan even door naar het hoofdonderwerp van vandaag. Want dat hebben we natuurlijk ook. En we hebben natuurlijk wel gedacht, ja, als Erik erbij komt zitten, dan moeten we natuurlijk ook wat leuks doen, waar een aardig woordje over mee kan praten. En we hebben zelfs iets gekozen waar hij ons compleet op kan schoolen, denk ik. ik zie hem een beetje bescheiden heen en weer knikken. Nee, maar dat is, er gebeurt best wel veel in de markt voor sporthorloges. Of noem het fitness trackers, of noem het smartwatches. Dat is een beetje ook het onderwerp. Dat loopt allemaal naar elkaar toe. Maar Fitbit kwam onlangs met de Sense. Met heel veel sensoren om eigenlijk je stress te meten en een beetje, ja, je, zoals ze dat noemen, health, dus je gezondheid. Apple zet natuurlijk al heel erg lang op in met van die filmpjes aan het begin van keynotes. Kijk, die persoon viel van zijn stoel en ze had een hartritmestoornis en zijn Apple Watch ging af. Ik wil dat niet bagatelliseren, dat is echt een super mooie inzet van die technologie. Maar je ziet ook dat heel veel andere bedrijven hier nu een beetje een graantje van mee willen pikken. Google heeft natuurlijk de Fitbit-overname die nog steeds loopt. Amazon, cloud hosting wordt het dan. Dan heb je een tak met online shoppen en een tak met fitness wearables. Ik snap nog niet helemaal waar die plaatst. Maar in ieder geval willen ze er allemaal een graantje van meepikken. Even voor om een situatieschets te doen, Erik. Ik zie jou altijd minstens met één zo'n ding om je pols.
Ja, ik wou net zeggen, minstens twee.
Heb je de tel bijgehouden? Als ik jou vraag hoeveel fitness horloges heb jij de laatste 2 jaar getest? Zou je gokken?
Ik denk meer dan 30 in ieder geval.
Oh, dat valt me reuze mee. Meer dan 30. Ik dacht dat je 300 zou zeggen, maar
Nee, want ik draag ze best lang. Want ik vind dat je wel bij dit soort producten, zeker om wat over bijvoorbeeld dingen als stressweergave, maar ook slaappatronen, wat ze proberen te herkennen. Een aantal fabrikanten zeggen ook heel duidelijk van, je moet hem een paar dagen dragen om zodat we je leren kennen. Dus ik draag die dingen altijd echt weken achter elkaar voordat ik er wat over ga schrijven.
En nou, ik zei net aan het begin al, het idee is een beetje dat je vroeger smartwatches had en echt fitness trackers.
Ja.
En dat steeds meer een beetje hetzelfde wordt. Is dat ook wat jij ziet?
Ja, je hebt eigenlijk drie categorieën die heel erg naar elkaar toe groeien. Je hebt smartwatches in de originele vorm, als in dat je allerlei apps op je horloge kan gaan draaien. Waarbij ik wel me afvraag persoonlijk van wat je daar aan hebt en hoeverre mensen dat in de praktijk gebruiken. Dan had je inderdaad fitness trackers, zoals bijvoorbeeld waar Fitbit mee bekend is geworden, in eerste instantie van die dingen die je aan je broekriem draagt, of later van die armbandjes zonder display die echt gewoon centimeter breed of zoiets dergelijks zijn. En sporthorloges, wat natuurlijk ook al sinds jaren en dag bestaat en wat met name dan op hartslag en GPS-tracking ligt. En je ziet dat eigenlijk steeds meer naar elkaar toe groeien. Je hebt nu van die smartbands met een schermpje die ook gewoon eigenlijk smartwatch functionaliteit hebben. Dus fitness trackers die smartwatch functionaliteit hebben. Aan de andere kant zie je dat reguliere smartwatches, zoals bijvoorbeeld de Apple Watch, die hebben dus ook heel veel van die gezondheidsfuncties aan boord. Die hebben eigenlijk alles aan boord. En hetzelfde zie je met sporthorloges, een beetje afhankelijk van het merk, maar grootst op dat vlak Garmin. Die staat je ook toe om third-party apps op horloges te installeren. Die zijn allemaal met name op sport gericht. Maar bijvoorbeeld ook dingen als notificaties krijg je ook gewoon prima op je Garmin binnen. Dus dat zijn weliswaar niet volledige functionaliteit smartwatches, maar het zit er wel heel dicht tegenaan.
En je zegt net zelf als ze claimen allemaal dingen. Je kan je slaap meten, je kan je hartslag, GPS. Hoe goed werkt dat eigenlijk? Ik bedoel, ten eerste, wat is nu een beetje waar ze op inzetten? Ik heb het idee dat hartslag is bijna gewoon een soort standaard feature geworden. Vroeger was een goede hartslagmeter wel een USP, maar dat zit nu volgens mij ook gewoon in een Xiaomi Mi Band, zeg maar.
Ja, in de goedkoopste fitness trackers zit het niet. Daar zit er altijd wel een acceleratiemeter of een gyroscoop in, of een combinatie van die dingen. En dat wordt dan met name dus gebruikt om stappen te tellen. Dus die kijken gewoon hoe beweeg je je arm. En als dat in een vast patroon heen en weer gaat, dan weten ze oké, je bent aan het lopen. We tellen nu stappen. Maar ook optische hartslagsensoren zijn inderdaad zo goedkoop en klein en energiezuinig geworden dat ze tegenwoordig ook in fitness trackers, dus in van die hele kleine apparaatjes, prima ingepast kunnen worden. Zo'n Xiaomi band waar jij het over hebt, die kostte afhankelijk van de versie zo'n 4 tot 6 tientjes. En daar zit dat inderdaad gewoon in. En die meten dan ook 24 uur per dag je hartslag. Dus dat zie je inderdaad. En bij duurdere fitness trackers en horloges zie je dat er nu ook andere dingen gemeten gaan worden. Zoals bijvoorbeeld bloedzuurstofsaturatie. Dus hoeveel zuurstof er in je bloed zit. Daar heb je weer iets andere optische sensoren voor nodig. Barometers, lichtmeters, thermometers. Je kan het eigenlijk zo gek niet verzinnen. Fitbit komt nu dus met een EDA-sensor. Electrodermal Activity, met een mooi woord. En die meet hoe de elektrische geleiding in je huid verandert, waarmee ze de stress kunnen meten.
En dat zijn allemaal claims. Bijvoorbeeld, pak die laatste. Zij claimen stress te kunnen meten aan de hand van de elektrische geleiding in je huid. Uiteindelijk zijn dit, even heel plat gezegd, misschien gadgetbedrijven van oorsprong en geen medische onderzoeksinstanties. In hoeverre kloppen dit soort sensoren? In hoeverre kun je er echt van uitgaan dat die data die eruit komt ook echt gewoon rock solid is?
Rock solid is lastig. Maar de EDA, dat is niet iets wat Fitbit heeft verzonnen. Dat soort sensoren bestaan al langer, worden inderdaad ook gebruikt in medische toepassingen. Inderdaad om stress bij mensen te meten, want dat is dus wel echt bewezen dat dat kan. Het is natuurlijk allemaal, wat doe je met de data die eruit komt? Het is natuurlijk, de sensor om zich is niks. Het is allemaal de verwerking die erachter zit. En van Fitbit weten we dat gewoon nog niet. Ze hebben die producten aangekondigd, de sens, die krijgen we binnenkort, maar we hebben hem nu nog niet. Dus het is lastig om daar iets van te zeggen. Maar ook met optische hartslagmeting, optische hartslagsensoren die al veel langer bestaan, kunnen diverse fabrikanten tegenwoordig stress meten. Omdat afhankelijk van hoe gestrest je bent, bijvoorbeeld je hartritmevariabiliteit, dus de echt microafwijkingen in je hartslag, kunnen tegenwoordig ook met optische sensoren waargenomen worden en dus geïnterpreteerd worden. En daaruit kan stress afgelezen worden. Dat is op zich best wel knappe dingen die fabrikanten doen.
En dat is dan, maakt dat dan uit of ik een heel duur sporthorloge heb met een bepaalde sensor, of zou dat gewoon ook met zo'n Xiaomi Band, die heeft zeg maar ook een hartslagsensor. Levert dat allemaal even goede data, zeg maar? Gaat het echt alleen om die verwerking?
Het heeft natuurlijk wel te maken met de frequentie waarmee zo'n sensor wordt uitgelezen. En de ene is per definitie beter daarin dan de ander. Dus je moet wel een sensor hebben die met hoge resolutie wordt uitgelezen. Dus met een hoge samplefrequentie. Maar dan kan het inderdaad, bijvoorbeeld Garmin heeft het in de meeste van hun horloges tegenwoordig zitten. Een stressscore. Dus dan zie je over heel de dag hoe je gestrest je bent geweest. Want het komt feitelijk op neer dat op het moment dat jij gestresster wordt, dan zorgt je autonome nervous system in, hoe zeg je dat in het Nederlands?
Zenuwstelsel.
Ja, autonome zenuwstelsel, dankjewel. Dat zorgt ervoor dat je hartslag wat omhoog gaat, maar dat juist je hartritmevariabiliteit afneemt. Dus dat de onderlinge pulsen stabieler worden. Nou, dat kan je dus prima meten met dat soort sensoren. En dat lijkt ook wel te kloppen, moet ik zeggen, op basis van eigen ervaring.
En wat ik zelf een hele lastige vind, daar zetten ook veel op in, dat is slaap. Ja. En zeggen, wij kunnen meten hoe goed je slaapt en wanneer je remslaap is en hoe vaak je wakker wordt. Ik heb dan ook een horloge van Garmin, een Vivo Active 4. En ik moet zeggen, ik ben daar niet erg van over de indruk. Maar jij hebt ook duurdere dingen getest. Is dat iets wat over in de hele markt nog steeds heel technisch, heel moeilijk is? Of zitten ook modellen tussen die het echt wel goed kunnen?
Ja, je ziet wel, dat is de reden waarom ik altijd twee horloges draag. Omdat ik van eentje weet hoe die werkt en ik de andere daar dus tegenaf kan zetten die ik op dat moment aan het testen ben. Je ziet, Garmin is daar zeker niet de beste in. Die snapt over en toe ook gewoon niet wanneer je gaat slapen en wanneer je weer wakker wordt. Ik moet zeggen dat Polar doet dat erg goed, maar ook Fitbit is op dat punt gewoon redelijk ver met hun al bestaande horloges. En of ze dat met de Sense beter doen, dat weet ik dus niet. Maar het blijft altijd interpretatie. Bijvoorbeeld Fitbit zegt regelmatig dat je echt wakker periodes tijdens je nacht hebt gehad, terwijl ik die dan in ieder geval niet bewust heb meegemaakt.
Ik heb het omgekeerd juist. Mijn Garmin, ik bedoel, daar zet ik ook mijn wekkers op. Vind ik heel fijn dat mijn horloge gewoon mijn wekker is en die trilt. Dus dan zet ik mijn wekker op 7:15. Die zet ik dan uit. Dus ik heb beweging, ik heb interactie met dat ding. Dan sta ik 5 minuten later op. En dan nog zie ik later in mijn log dat ik 20 minuten na het moment pas ben wakker geworden. Dan denk ik, je hebt zoveel datapunten.
Hele ontbijt al op.
Dat is een hele moeilijke.
Klopt. En dat is mijn ervaring ook. Ik heb het bijvoorbeeld ook samen, zoals ik al wat eerder op bed ga liggen en nog een beetje ga liggen lezen. Dan zie ik de volgende ochtend dat ik bijvoorbeeld al om 11 uur ben gaan slapen. Terwijl ik echt pas om 12 uur een boek heb dichtgeklapt.
Dat was het niet zo'n spannend boek, Erik.
Dat gaat niet altijd goed. Dat doet bijvoorbeeld. Ja, of hij denkt gewoon, je hartslag is laag en je beweegt niet. Dus nu slaap je voor mij. Ik moet zeggen, dat doet bijvoorbeeld Polar doet dat beter. En ook Fitbit doet dat wat beter. Maar geen van alle is, er komt nooit data uit die 100% reproduceerbaar
is. Heb je ook wel eens meerdere van die horloges met slaaptracking tegelijk geprobeerd te gebruiken om te kijken hoe dat overeenkomt of hoe ze dat interpreteren? Dat je een beetje een soort van referentie hebt.
Ja, nou wat ik zeg, ik draag er dus altijd twee. Ik draag er niet meerdere aan één arm, omdat zeker die optische sensoren, op het moment dat je twee horloges draagt, dan beïnvloedt dat degene die het verst bij je hart vandaan zit. Dus dat is niet eerlijk voor degene die dan dichtst bij je hand zit. Dus dat doe ik niet. Maar ik heb altijd, omdat ik ermee gewend ben, eigenlijk altijd een Garmin om en altijd een horloge wat ik aan het testen ben. En op die manier kan je dus, in ieder geval ten opzichte van die Garmin die ik dan als referentie heb, zeggen van hoe een andere presteert.
Maar je ziet dat die fabrikant dus heel erg veel nadruk hierop leggen, helft en we kunnen dit voor je meten. En Fitbit kwam zelfs met een bericht naar buiten. Ja, eigenlijk als we terugkijken in de data, kunnen we zelfs COVID-besmettingen zien we dan eigenlijk al terug. Ik vind het wel, wat je zelf zegt, Erik, ik bedoel, de data is niet perfect. De software zit ook interpretatie in. In hoeverre moeten ze dit soort claims eigenlijk wel doen?
Ja, dat COVID-onderzoek, daar heb ik ook een beetje mijn vraagtekens bij. Want als je dan kijkt naar de achterliggende data en de specificiteit van, dus in hoeverre ze daadwerkelijk positieve echt kunnen bemerken en ook geen valse negatieve hebben, dat was niet van een niveau waarvan mensen uit de medische wereld direct van hun stoel vielen. Dus daar valt nog wel een wereld te winnen. Aan de andere kant, en dat is ook weer een anekdotisch verhaal, maar begin dit jaar waren wij, jij was er ook, waren we op de CES. Ik ben toen een dag echt flink ziek geweest. En de dag voordat ik ziek werd, vertelde mijn Garmin al dat mijn body battery, wat dus die hoeveelheid lichaamsenergie is, die hij dus ook meet, dat die af begon te nemen en dat die dus ook niet meer opladen. Nou, en ik heb een dag lang stil in bed gelegen, wat normaal het ideale scenario zou zijn om op te laden. En die bleef heel die dag dus ook laag. En voordat ik zelf merkte dat ik me weer beter ging voelen, zag ik hem op mijn Garmin omhoog gaan. En werd ik een paar uur later dus ook daadwerkelijk beter. Nou, dus N is één en dus ook maar één verhaal. Want
en welke datapunten pakt hij daarvoor? Je hartslag?
Hartslag en dus ook hartritmevariabiliteit en je inspanning. Dus of je daadwerkelijk wat aan het doen bent. Dus, en ondanks het feit dat ik heel de dag op bed lag, herkende hij dus van oké, je hartslag is kennelijk zodanig en je hartritmevariabiliteit is zodanig dat je toch niet aan het herstellen bent op dit moment. En ja, maar vooral ook het feit dat het horloge dus eerder merkt dat er iets misgaat. Ik zag dus duidelijk gewoon als ik later die grafieken terugkeek dat die batterij ineens heel erg afnam terwijl ik zelf eigenlijk nog niks door had. En aan de andere kant ook dat het weer beter werd terwijl ik nog op bed lag.
Maar is dat inderdaad heel goed voorspellen of is dat een broken clock is right twice a day?
Nou, wat ik zei, ik ben één keer ziek geweest sinds ik zo'n horloge om heb, dus ik durf er ook niet al te veel over te zeggen, maar ik vond toen in ieder geval wel echt verpand.
Ik vind het ook wel heel logisch klinken eigenlijk, Erik, dat je horloge die van alles van je in de gaten houdt, dat best wel snel door heeft. Ik bedoel, de hele claim dat ze daarmee COVID eerder kunnen opsporen. Oké. Maar dat je aan een lichaam kan merken dat er iets aan zit te komen, dat je ziek wordt. Dat klinkt echt niet heel raar.
Nee,
toch?
Zeker. En het is ook gewoon, het zijn ook gewoon bewezen dingen. Zoals dat wanneer je lichaamstemperatuur toeneemt, neemt ook je hartslag toe om daar tegen te vechten als het ware. Dus dat zijn dingen die merk je als persoon, merk je zelf misschien niet zo. Maar een apparaat dat continu je data logt, ziet dat natuurlijk wel feilloos.
Lichaamstemperatuur meten, is dat al een functie die op sommige van die dingen zit?
Ja en nee. Fitbit zegt nu dat ze er echt mee komen, dus met sensoren die echt op je huid zitten. Garmin heeft een temperatuursensor in veel horloges ingebouwd die feitelijk ook gewoon je pols meet. Maar dat niet zo claimt.
En maar Arnoud, Erik en ik hebben allebei zo'n ding. Erik, nogmaals, die heeft er genoeg. Jij hebt voor mij nog steeds jouw trusty old Pebble, die dit allemaal niet kan.
Zeker.
Klinkt dit voor jou
Pebbles,
aantrekkelijk?
Meervoud.
Klinkt dit aantrekkelijk? Want uiteindelijk gaan al die fabrikanten hierop inzetten. Ze denken, er is een markt, iedereen wil dit. Wil jij dit? Als even focusgroep testen?
Oeh, weet ik niet. Ik heb daar nog een aantal bedenkingen bij. En een van de meest primaire daarvan is dat je gezondheidsdata, wat denk ik, misschien niet je meest intieme data, maar het zal er dichtbij zitten. Die lever je over aan een bedrijf. En die moet je dus wel echt vertrouwen. En we zagen ik weet niet welk merk lag er.
Ja, dat was Garmin. Dat
was Garmin, ja. Hè? Hoeveel er eigenlijk dan in de cloud gebeurt en hoeveel er lokaal gebeurt. En die verhouding was een beetje scheef. En dat zet me ook al aan denken, want ik bedoel, ik vind het interessant om, net als jij Erik, te weten dat ik ziek word. Als ik daarvoor gewaarschuwd kan worden, dan vind ik dat fijn. Dan kan ik alvast dingen afzeggen en zo, terwijl ik nog, of proberen om mijn weerstand nog heel snel op te bouwen. Het zal te laat zijn. Maar aan de andere kant, om mijn gezondheidsdata op een Amerikaanse server te parkeren van een of ander bedrijf waar ik niet volledig vertrouwen in heb, dat is wel echt iets anders.
Erik, denk jij daarover na? Ik bedoel, jij bent een van de mensen die hebben een vaste Garmin. Dus jij was voor mij de eerste bij ons die op de redactie opmerkte toen die hele lange downtime met die ransomware. Die zei, hey, dat is gek.
Ja, ik denk daar zeker wel over na. Ik moet ook zeggen dat bij reviews die ik tot voor kort op Hardware Info deed en binnenkort ook op Tweakers zal gaan doen, deel ik ook een deel van die data. Ik bedoel, dus ik denk daar inderdaad wel over na. Ik heb daar weinig bezwaren tegen op dit moment. Het is in Nederland in ieder geval ook nog niet zo dat bijvoorbeeld je verzekeringspremie afhankelijk is van wat je fitnessapparaat, wat je fitnesstracker vertelt. Want er zijn er ook wel in het buitenland ook wel bewegingen voor dat als je inderdaad een apparaat hebt en je beweegt voldoende, dat je korting op je premie kan krijgen en dat soort dingen. Dus ja, ik denk daar wel over na. Aan de andere kant, ik vind er zoveel voordelen voor mezelf aan zitten, al is het maar omdat het me ook stimuleert om bezig te blijven en om niet te veel op je stoel alleen maar te hangen. Dat ik vind het ten positieve doorslaan, vooralsnog in ieder geval.
Ja, want jij bent dan iemand die heel sportief is. Ik bedoel, mensen kunnen jou op social media volgen en zien vaak nog dingen over mountainbiken, hardlopen, weet ik niet wat allemaal. Zou jij nog zonder kunnen? Zou je al die dingen even leuk vinden en blijven doen als je niet al die data over jezelf had?
Nee, ik zou het niet even leuk vinden, maar dat ligt ook gewoon, dat is echt de inner nerd in me. Ik vind het gewoon leuk om naar dat soort cijfertjes te kijken. Ik kan ook echt gewoon in de webinterface van Garmin, waar je nog veel meer statistieken over tijd kan terugzien, om te kijken wat er gebeurt. Want bedoel, ik was helemaal niet fit. Ik ben 2 jaar geleden eigenlijk van de bank afgekomen en sindsdien een beetje dit fittige gebeuren gaan doen. En ik zie dus ook heel duidelijk gewoon progressie en daar heb ik lol in. En dat is dus wel, dat is meten is weten, dat is data.
Maar stel dat al je horloges gaan stuk, de hele markt stort in, het bestaat niet meer. Denk je dat je dan jouw patronen zou aanpassen, minder zou gaan sporten of anders? Of zeg je, nee, oké, het is leuk voor de bij, maar
Ik denk dat het is leuk voor de bij, maar het is wel erg leuk voor de bij.
Ja, precies.
Hoe denk jij erover, Wout? Stimuleert het jou meer te bewegen?
Jazeker. Vooral bijvoorbeeld iets simpels als een stappenteller, wat natuurlijk tegenwoordig ook in een telefoon kan zitten. Of er al in zit. Maar inderdaad, ik kijk wel gedurende de dag eventjes. Inderdaad, dan merkt hij ook. Dan zegt hij, ik kan van die alerts aanzetten van sta op en dat soort dingen. Dus nog ineens, omdat ik marathons wil lopen. Maar je krijgt wel een beetje inzicht in de mate van activiteit. En ik vind het leuk om hartslag inderdaad, als ik ga sporten, dat ik daar ook eventjes zie. Dingen als, dat heeft dan, Garmin's hebben dat, zo'n VO2 max. Dus dan kun je ook echt een beetje je conditie aan aflezen. En zegt hij ook van, nou, weet je, je bent aan het klimmen. In die waarde. Dus dat betekent dat je uithoudingsvermogen en zo stijgt. Ja, nee, voor mij is het wel echt een soort positieve feedback loop. En als je dan een 5 kilometer gaat lopen, gaat rennen, en dan zie je dus onderweg op je horloge je pace, dan denk je, oké, ik weet wat mijn personal record is. En ik denk, als ik deze pace kan vasthouden, ga ik eronder reinigen. En als je dat niet zou weten ondertussen, dan ga je meer op gevoel lopen. En dan heb je ook lekker gelopen, daar gaat het niet om. Maar dit zit toch een beetje in de schildjes verdienen en de achievements en dat soort dingen.
En maar dat zijn mensen wel die daar niet gevoelig voor zijn, maar echt voor serieuze sporters. Waar bijvoorbeeld een Polar, want wat Wout zegt, Garmin heeft ook schildjes die je inderdaad kan verdienen. En dat is inderdaad leuk. Ik ben er zelf ook wel gevoelig voor, geef ik grif toe. Maar je kan dus ook gewoon aan de data die je horloge zegt en de inspanningsberekeningen die daar die op de achtergrond kunnen gebeuren. Kan dus ook echt gewoon een trainingsschema voor jou worden gemaakt. Dat geven de Garmin en Polar, maar zeker Polar doet dat heel erg. Die geeft dus ook aan van oké, je moet nu vandaag een wat minder intensieve training doen om wat bij te komen. Of je bent voor hardlopen, je moet nu juist een lange duurtraining gaan doen. Of nu juist een tempo training. Om je echt aan de hand van data dus gewoon beter en sneller te maken.
Ja, en nog even laatste ding. Hè. Er zijn behoorlijk wat bedrijven die hierop instappen. Dus Google koopt nu Fitbit of is ermee bezig, die wil het doen. Amazon, out of nowhere, wat wel zegt, de online kruidenier / webhoster wordt nu ook een fitnessbandfabrikant. Voor jullie gevoel, hè, zit er nog verschil tussen dit via Garmin doen, wat eigenlijk toch echt wel of Polar echt dit soort sportmerken zijn, of dat je een Google fitness tracker of een Amazon fitness tracker aan je pols hebt?
Qua data veiligheid bedoel je?
Ja, dat Big ik bedoel, het zijn variant? Niet echt merken die je er normaal mee associeert. En ik vraag me nog steeds heel erg af waarom doet Amazon dit bijvoorbeeld? Wat is hier de gain, behalve dus data harken?
Ik denk dat ze hebben gezien dat het een goede markt is waar marges in zitten. Want daar hebben zij natuurlijk als geen ander zicht op. En dat doen ze ook met magnetrons en zo. Op het moment dat ze zien dat iets goed loopt en dat ze het zelf beter en goedkoper kunnen doen, dan springen ze er tussenin. Maar dat is misschien erg cynisch. En ik van Amazon vraag ik me ook af. En ook hoe dit apparaat, die Halo Band, waar ze mee gaan komen, wat die in de praktijk gaat brengen en hoe nauwkeurig die gaat zijn. Ik denk, ja, ik bedoel, Garmin is natuurlijk niet zo'n heel lekker voorbeeld, omdat die de laatste tijd dus met die ransomware attack te maken hebben gehad. Waarbij, voor zover we nu weten, overigens geen persoonlijke data buiten is gemaakt. Dus het lijkt allemaal nog, je data lijkt daar veilig te zijn geweest. Maar ik ben zelf geneigd dat ik mijn data liever bij een Garmin heb, dan ook dit nog weer bij Google onder te brengen.
En jij, Arnoud, als jij zou instappen in deze markt, zeg je dan, ik wil gewoon het technisch meest vooruitstrevende product? Of maakt het nog uit bij wie het vandaan komt dan?
Ja, dat neem ik zeker mee. En ik denk dat partijen als Amazon en Google, aan wie ik toch al inderdaad redelijk wat data verstrek, als eerste van mijn lijstje zouden verdwijnen, denk ik. Ja, dat wel.
Zij zeggen natuurlijk, doe het juist bij ons. Dan kunnen we die data nog meer crossmatchen. En dan kunnen we nog meer beter door je dag heen helpen.
Ja, en straks zit ik in de Kindle-app lekker te lezen. En dan zegt hij, joh, je zit nu al 2 uur te lezen. Ga jij eens even wat sporten of zo? Ja, nee, dat moeten we niet hebben.
Nee. En nog een kleine laatste vraag, dat viel me wel op bij Amazon. Er zit gewoon een abonnement aan vast als je alle features wil. Fitbit zegt ook, wil je alle features, zit een abonnement aan vast. Voor zover ik weet, hebben Garmin en Polar dat ook?
Nee, daar betaal je gewoon een lump sum. En dat vind ik wel jammer aan wat Fitbit nu doet. En dat is eigenlijk een beweging die het laatste jaar al ziet. En dat is, voor zover ik weet, gewoon los van heel de Google-overname. Maar die nieuwe Fitbit Sense, die gaat €330 kosten. Wordt daarmee echt het duurste apparaat wat ze ooit hebben gemaakt. Heeft een heleboel toffe features. Alleen als je van die toffe features gebruik wil maken, moet je ook hun betaalde dienst nemen om echt granulair data te kijken. Dus wil je bijvoorbeeld iets over je slaap weten? Als je niet betaalt, krijg je gewoon een slaapscore van 1 tot 100. Maar wil je precies weten wat de onderliggende data is? Dan heb je dat Fitbit Premium account nodig. Waarvan ik niet uit mijn hoofd weet wat het kost. Maar dat is ook gewoon een maandelijkse fee wat je daarvoor betaalt. Dus dat vind ik wel een beetje.
Daar heb je het al vaker over gehad in de podcast. Dat we een beetje gek worden van de maandelijkse fees die we moeten betalen.
Nou ja, en voor diensten kan ik het nog wel begrijpen. En dit is natuurlijk in zekere zin ook een dienst. Maar dan betaal je nu ook nog wel dus gewoon een flinke map voor het apparaat upfront. Dus het is niet dat je het apparaat gratis krijgt en dan vervolgens voor het gebruik betaalt. Het is en-en.
Ja. Ja, nee, ik ben heel blij dat mijn huidige fabrikant van sporthorloge dit niet doet. Maar met alle trends die we zien in de markt, hou ik mijn hart vast op het mailtje van we gaan het verdienmodel iets aanpassen. Dan wil ik nog eventjes vooruitkijken naar wat er op de site verschijnt. Arnoud, jij bent bezig met een verhaal over hoe kan het ook anders?
5G.
5G.
En dat wordt, dat wordt wel een. Het is een ingewikkeld verhaal. En het is ook een iets langduriger verhaal dan ik had ingeschat. Maar het is wel echt heel leuk. Ik ben bezig met 4 van de populairste telefoons met 5G uit de Pricewatch momenteel. Die heb ik mee op stap. Ik heb simkaarten gekregen van alle providers, dus KPN, Vodafone en T-Mobile. En ik ging kijken. Waar je 5G hebt, 1. Dus of de dekkingskaart een beetje kloppen, dat is het natuurlijk. En wat dan de snelheid is op 5G. Dus ga je erop vooruit in de download, in de upload, in de ping. En dat ben ik dus allemaal aan het meten. En er komen best wat opvallende dingen uit. En een daarvan die mij echt het meeste opviel, is dat telefoons heel graag en heel vaak in beeld zetten dat je 5G hebt. Maar dat is dan helemaal niet waar. Want dan zit je in een gebied waar 5G is en de zendmast die zendt dat in een soort van waarde uit. En dan mag de telefoon dus van de koepelorganisatie van providers in beeld zetten. Ja, hier is 5G, dus zet maar 5G in beeld. Maar je verbinding is geen 5G. En dat is een soort van stijlbreuk met hoe we tot nu toe met dat logootje boven in beeld.
Stel, ik wil dat gewoon best wel misleiding noemen, hoor.
Ja, in Amerika is dat ook met 4G toch eigenlijk ook al?
Ja, daar deden ze dat met 4G inderdaad ook al. En nu ook met 5G heeft AT&T 5GE in beeld gezet, terwijl het gewoon echt 4G was. In dit geval is het dus net ietsjes anders, maar ze zeggen, het icoon geeft iets anders aan dan wat het afgelopen 25 jaar heeft aangegeven. Het is natuurlijk per raar. Ik ben nog helemaal precies aan het uitzoeken hoe het zit en in welke gevallen er wel 5G staat en wanneer niet. Dus het verhaal komt eraan. Ik hoop zo snel mogelijk, maar dit wordt informatief, denk ik, en heel leuk.
Oké, okay, cool. Hey Erik, we zijn ook even terugpakken naar het begin van de uitzending. We zeiden, het nieuwe tweakers, nog meer tech. Een van de dingen waar we ook naar aan het kijken zijn is nog meer tech bij game reviews. Ja. Volgens mij zit er eentje in de pijplijn waarbij we inderdaad ook druk aan het testen zijn.
Ja, Project Cars 3 zit eraan te komen. Wanneer we het precies online gaan hebben, dat weten we niet. Maar behalve een inhoudelijke game review zoals je die van tweakers gewend bent, gaan we hier nu ook aandacht besteden aan prestaties op verschillende configuraties van PC's. Dus kijken wat heb je ervoor nodig om het een beetje fatsoenlijk te kunnen draaien. Dit is een eerste test. Willen we ook kijken hoe de community daarop reageert, wat ze willen, wat er eventueel beter kan. Dus dat is, het is een work in progress hoe we dat de eerste keer gaan doen, willen we van leren. Dat zit eraan te komen. Ander leuk ding waar we binnenkort mee komen is een draaibare televisie van Samsung, die Cero, die we ook al eerder op beurs hebben gezien. Maar echt voor de Snapchat,
TikTok op tv,
Instagram generatie, dus, of even voor TikTok uiteraard. Dus een televisie die je met een... Ja, precies. Dan kun je TikTokjes gewoon op een groot scherm bekijken. En dat draait dus automatisch. En daar valt voor de rest ook nog wel het nodige over te zeggen. Dus die tv, daar gaan we mee komen. En dat zijn twee van de dingen die we echt op korte termijn kunnen verwachten. En dat is ook wel leuk en ook nieuw voor tweakers. Een roundup van 240 hertz monitoren. Dus snelle monitoren voor gaming. Ook daar,
ook een onderwerp waar we heel graag meer mee wilden doen. En nu ook meer mee gaan doen. Sterker nog, als dit donderdag uitkomt.
Hij staat voorlopig voor vrijdag op de planning.
Oké, als de planning zo doorgaat, dan ga je dat zeer binnenkort op de site zien. Oké, dank jullie wel jongens. Dank je wel voor het luisteren. We horen je feedback heel erg graag in de reacties of via podcast@tweakers.net. En tot de volgende keer.
Doei.